Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 2 februari en het is 2 uur. En dat betekent een heel uur radiosignaal. En op 2 februari is het ook Wereldwetsdag. En deze dag wordt voor het eerst door de Verenigde Naties gevierd. Wetslanden zijn landgebieden die permanent of seizoensgebonden verzadigd zijn of onder water staan. En die zijn van cruciaal belang voor gemeenschappelijke wereldwijde verplichtingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Vandaag in de studio is mijn gast Patricia Leenaerts. Zij is emotietherapeut en ze heeft een eigen praktijk. We praten met haar over haar missie en haar therapie. Dat is emotietherapie en dat is bedoeld voor volwassenen en voor kinderen. En daarnaast schreef ze nog het boek Millie en zijn vriendjes. Een voorleesboek in het Nederlands en het Engels over het leven van een hondje, met als doel om zo met kinderen te praten over onderwerpen waar een kind zelf niet zo makkelijk over begint. Het boek is ook in braille uitgegeven. Straks leest Raymond Arendt zijn column Not Done, maar daarvoor leest hij nog agenda en mededelingen en dat alles na de muziek. Ja, u luisterde naar het nummer Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young van het gelijknamige album. Het was het tweede studioalbum van deze Amerikaanse folk-rockgroep. En het werd uitgebracht in 1970. Helaas is David Crosby 1 of 2 weken terug ons ontvallen. Raymond, ik zou graag van jouw agenda en mededelingen willen horen.
Ja, dat wil ik graag doen, Janine. Goedemiddag, luisteraars. Dan gaan we verder dus met de mededelingen en de agenda. Herstel eetproblematiek. Op maandag 6 februari om 8:00 PM... organiseert de Flexpiep een avond over anorexia en andere eetproblemen. Professor Dr. Peer van der Helm, schrijver van het boek Herstel van eetproblemen, gaat hierover in gesprek met ervaringsdeskundigen Isabelle Plasmeijer en Koos Neuvel. Isabelle Plasmeijer heeft een coach- en behandelteam van ervaringsdeskundige coaches opgericht die mensen met eetproblemen helpen. Zij schreef meerdere boeken, zelfhulpprogramma's en traint professionals. Journalist Koos Neuvel verloor in 2016 zijn oudste dochter Nora aan anorexia. Hij schreef onder andere het boek Nora en Co. 7 meisjes in een eetstoornistragedie. De Flexpiep vindt u in de Talbotstraat nummer 46 op Eiburg. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage zou welkom zijn. Volgende onderwerp. Biograaf Judith Koelemeijer over Etty Hillesum. Op donderdag 9 februari, ook om 8:00 PM, bezoekt auteur Judith Koelemeijer Huis de Pinto. Zij biedt een verrassend nieuw perspectief op Etty's rusteloze jeugd, op haar linkse studentenjaren en op haar uiteindelijke keuze om niet onder te duiken. Op 9 maart 1941 begon de dan 27-jarige Etty met haar dagboek. Terwijl de nazi's haar als Joodse vrouw in Amsterdam steeds openlijker vervolgden, getuigt zij in haar dagboek van een imponerende geestelijke vrijheid. Huis de Pinto vindt u aan de Sint-Antonie-Breestraat nummer 69 in de Plantage Weesperbuurt. De entree bedraagt €6. Mensen met de stadpas die betalen €5. En vrienden van mogen gratis naar binnen. Een goede woonstart. Hoe ontwerpen we gemengde wooncomplexen waar starters en statushouders prettig kunnen wonen en van elkaar kunnen leren? Op 13 februari gaan ontwerpers, woningcorporaties en bewoners in Pakhuis de Zwijger met elkaar in gesprek over het onderwerp, beheer en organisatie. De avond is gratis toegankelijk en begint alweer om 8:00 PM. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade nummer 179. Voor meer informatie kunt u terecht op de website via www.pakhuisdezwijger.nl. Alzheimercafés. Een Alzheimercafé biedt gezelligheid, muziek en verrassende ontmoetingen. Een plek voor lotgenoten. U bent welkom en breng vooral iemand mee. Dat kan uw geliefde zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of familielid. Er is altijd een Alzheimercafé bij u in de buurt. Ga voor een overzicht van de cafés en de activiteiten naar de website van Alzheimer Nederland via www.alzheimer-nederland.nl. Dan gaan we over op de mededelingen. Kindregeling Kinderombudsman. In een brief aan staatssecretaris De Vries van Financiën vragen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman aandacht voor specifieke problemen van kinderen en jongeren uit gezinnen die gedupeerd zijn door het kinderopvangtoeslagschandaal. Op 25 december 2022 vroegen de kinderombudsmannen van Rotterdam, Den Haag en Amsterdam door middel van een opiniestuk in het NRC al aandacht voor deze kindregeling. Dit is een tegemoetkoming van het Rijk en bedoeld om het geld van kinderen die zijn gedupeerd door de kinderopvangtoeslag veilig te stellen voor beslaglegging. De brief vindt u op de website van de ombudsman via, dat is een hele lange, https://www.ombudsmanmetropool.nl en dan /nieuws-publicaties. En het laatste onderwerp, toegankelijkheid. Cliëntenbelang Amsterdam is al lange tijd in overleg met het GVB, het gemeentelijk vervoerbedrijf, de gemeente en de vervoersregio Amsterdam. Er zit beweging in de toegankelijkheid door meer bewustwording bij het GVB en bij de politiek. Cliëntenbelang Amsterdam houdt een vinger aan de pols en blijft waar nodig aan de bel trekken. De organisatie hoort graag van zaken waar u tegenaan loopt in het openbaar vervoer. Deel uw ervaringen en stuur een e-mail. Dat kunt u sturen naar e-mailadres toegankelijk@cliëntenbelangamsterdam.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op de website via www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Janine.
Dankjewel Raymond. Ik ga nu praten met Patricia Leenaerts. Zij is emotietherapeut. Patricia, welkom in de studio.
Dankjewel, leuk hier te zijn.
Ja, fijn dat je tijd hebt om helemaal te komen. Toch altijd wel weer het fijnste als iemand in de studio zelf aanwezig kan zijn. Je hebt een praktijk. Wat is je missie met je werk, wat je daar doet?
Ja, wat is mijn missie met mijn werk? Eigenlijk vertrouwenspersoon zijn van mensen die even de weg niet meer zo goed kunnen vinden en het lastig vinden om te weten welke kant ze nu op moeten. Dat kan zich uiten als er een dierbaar persoon is overleden of dat er dingen in je leven gebeuren die gewoon best heftig zijn. En vaak willen mensen hun omgeving daar niet mee lastigvallen of kunnen ze daar niet mee in gesprek.
Ja. En werk je alleen of heb je collega's of collega's op afstand?
In mijn eigen praktijk werk ik alleen, maar ik heb absoluut collega's waar we altijd interviews mee doen. Waar we elkaar kunnen bellen en spreken, mocht dat nodig zijn. En we kunnen ook doorverwijzen naar andere voedingsdeskundigen of fysiotherapeut of huisarts. Dus er zit altijd wel een soort spinnenweb waaronder we met elkaar toch een team vormen.
Ja. En je houdt, zoals dat gebruikelijk is, een intakegesprek. Waar gaat dat gesprek over?
Ja, het intakegesprek is eigenlijk aan de hand van het intakeformulier. En in dat formulier stel ik eigenlijk alle vragen die mij een breder en beter beeld geven van de situatie en de persoon, hoe die op dit moment zeg maar in het leven staat. En in het intakegesprek ga ik dan dieper in en ga ik ook doorvragen op de antwoorden die mensen gegeven hebben, omdat voor de mens is het vaak een heel simpel en eenvoudig antwoord. Maar als je door gaat vragen, komen ze tot de ontdekking dat er eigenlijk nog veel meer achter ligt. En dat is eigenlijk al een eerste stapje zeg maar in de sessies. Dat mensen het ontdekken van, oh ja, dat speelt eigenlijk ook nog. Dat is voor mij zo gewoon dat ik het gewoon was vergeten om te vermelden in het intakeformulier.
Nou ja, dus je gaat, diegene vult het intakeformulier in, ja. En je gaat er gelijk op in, zeg maar.
In het intakegesprek gaan we dan gelijk inderdaad de diepte al in met vragen van of mensen weten wanneer het is ontstaan of wat er is gebeurd. Of lichamelijke klachten, medicatiegebruik, psychologen, trajecten. Alles wat belangrijk is voor mij om te weten om sowieso de sessies te kunnen starten. Ja. Trajecten kunnen starten.
En hoe gaat dat traject van start? Zit daar een bepaalde opbouw in voor jezelf? Of kijk je gewoon aan hoe het gaat?
Uiteraard komen mensen bij mij met een hulpvraag. Dus, de hulpvraag is eigenlijk het startpunt waar mensen aan willen werken. En dat kan zijn dat ze meer zelfvertrouwen willen hebben. Dat ze meer inzicht willen hebben over hun gedrag. In het geval met moeders, met kinderen, is het vaak van hoe ze hun kind op een andere manier kunnen benaderen. Waardoor het kind ofwel gaat luisteren, ofwel gaat slapen, ofwel gaat eten. En dat is dan een samenspel. En dat is dan de opbouw van wat als eerste zich wat belangrijk is voor die persoon. Ja. En daar gaan we dan mee van start.
En gebruik je daar bijvoorbeeld ook huiswerkoefeningen bij?
Ja, absoluut. In de consulten doen we oefeningen. Dat kan ademoefeningen zijn, dat kunnen fysieke oefeningen zijn. Dat kunnen mindfulness oefeningen zijn om op te letten of je aandacht ergens op te richten. En dat nemen mensen mee als oefening om thuis te gaan doen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat die oefeningen een manier van leven worden en geen oefeningen meer zijn. Maar dat je het integreert in je leven, waardoor het gewoon een stevige, solide basis geeft.
Ja, ja. Je noemde net het voorbeeld van de bejegening van een kind door een moeder. Kun je een voorbeeld geven van iemand die je hebt behandeld, een volwassene?
Met kinderen bedoel je dan?
Nou, of gewoon los daarvan.
Ja, los daarvan.
Over andere problematiek.
Ja, mensen die eigenlijk door het overlijden van een persoon, zeg maar, niet meer uit het rouwproces komen. Dat heb ik wel eens met volwassen mensen meegemaakt. En eigenlijk kunnen ze dan toch niet verder met hun leven. En wat ik dan doe is eigenlijk aandacht geven aan het proces. Maar heel vaak is er tijdens de ziekteperiode of tijdens het overlijdensproces is er iets ernstigs gebeurd wat mensen niet kunnen verwerken. Dus het is nog niet eens zozeer dat mensen niet kunnen verwerken dat die persoon is overleden. Maar vaak is er een dilemma of een ruzie of een familietoestand ontstaan. Waardoor mensen daardoor er niet van los kunnen komen. En om dan stap voor stap, zeg maar, terug te gaan naar die ontspanning en naar terug in contact met jezelf, rustiger te worden, adem te halen, kom je dus bij de emotie die daarmee te maken heeft. En als je die dan uithoudt, loslaat, of soms worden mensen ook boos tegen iemand. Dat is gelukkig bij mij in de kamer, dus dat hoort voor de rest niemand. En dan zijn ze opgelucht, letterlijk. En dan kunnen ze weer verder.
Ja, dus je gaat eigenlijk samen met die persoon op zoek naar... Ja. Van wat is nou precies de bron? Ja.
Ja, wat is de trigger? En die zit vaak op het onbewuste niveau. Dus die zit niet zomaar in je herinnering. En wij gaan samen maken we de reis om erachter te komen. Wat is nou de sleutel? Hè? De sleutel zit altijd in de mens zelf. Wat is nou de sleutel die gezorgd heeft dat je hier deze afslag hebt gekozen in je leven?
Ja. En als je die bron hebt gevonden, hoe ga je daar dan weer mee verder?
Dan komen we bij de emotie. En dat is eigenlijk voor mij een stuk soort water wat bevroren is. En dat laten we dan weer smelten. De film Frozen vind ik altijd een hele mooie metafoor. Als je die zachtheid en die aandacht en die liefde, zeg maar, weer kan geven en jezelf kan vergeven en de persoon die ermee te maken heeft, dan ontstaat er weer ruimte. En dan verdwijnt het eigenlijk.
Ja, en dat kan dan, zeg maar, ook in de afwezigheid van die ander.
Absoluut, dat kan zeker in die afwezigheid van die ander. Want het zijn je eigen gedachten, het zit in je eigen systeem. En natuurlijk heeft die ander dat als een trigger, zeg maar, aangeraakt bij je. Maar het is bij jezelf blijven hangen. En vaak maken we één keer iets mee en herhalen we de situatie wel 10.000 keer. En dat herhalen, dat gaan we dan doorbreken door... Dat te verwerken en los te laten.
Ja. En kun je een voorbeeld noemen van waar je bij een kind... waar je daar aan gewerkt hebt met een kind?
Ik heb een heel mooi voorbeeld van een kind. Ouders en kinderen die zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles wat er gebeurt in een gezin, dat neemt een kind ook op. Eigenlijk als een soort spons. Dus ook onbesproken dingen of dingen waarvan ouders zeggen van... nou, daar zijn ze nog te jong voor... Die komen toch in het systeem van het kind terecht. En zo had ik een tijdje geleden had ik een jongetje. En die bonkte zich al 9 jaar lang in slaap. Hij was 11 jaar. En hij moest op kamp met school. En zijn ouders vonden dat dusdanig een dilemma voor hem. Dat hij dan gepest misschien zou worden. Doordat hij zich altijd in slaap moest bonken. En toen kwamen ze bij mij terecht. Toen ben ik met dat kind met tekentherapie aan de slag gegaan. En we doen dan een balspel. Om even uit te leggen dan dat een kind, zeg maar, zich meer gaat uiten. Meer zijn naam gaat zeggen. Meer krachtiger in zichzelf gaat staan. En ook ontspanningsoefeningen. En op een gegeven moment was hij echt in slaap gevallen tijdens een oefening. En toen heb ik hem laten slapen. En toen werd hij na 5 minuten of zo, heb ik hem zo zachtjes wakker gemaakt. En toen keek hij me aan en toen zei hij, goh, lijkt net of ik geslapen heb. Ja, dat klopt. Dat heb je ook. Oh, zegt hij, wat gek. En ik zeg, maar weet je wat me nou is opgevallen? Ik zeg, ik heb jou helemaal niet zien bonken. En toen sprong hij eigenlijk overeind en toen ging hij zitten. En toen keek hij me aan en toen zei hij, nee, ik heb niet gebonkt, hè? Nou ja, zegt hij, dan kan ik toch ook gewoon gaan slapen zonder te bonken? Nou, dan hoef ik dat niet meer te doen. En het was echt een soort bewustzijnsinspringing van hem en natuurlijk ook door de dingen die we gedaan hadden. En vanaf dat moment heeft hij het gewoon nooit meer gedaan. En dat is echt gewoon heel bijzonder hoe een kind dan iets zichzelf heeft aangeleerd. Wat zo'n gewoonte is geworden. Dat dan doorbroken kan worden. Waardoor hij ineens denkt van dat heb ik eigenlijk helemaal niet meer nodig. Het is gewoon een gewoonte, zeg maar. We doen vaak dingen uit gewoonte.
Ja.
Dat we zo gewend zijn.
Maar omdat iemand dan last krijgt van die gewoonte... Komt diegene ook weer bij jou terecht?
Als je last hebt van je gewoonte, dan kan je bij mij terecht.
Ja.
En er zijn ook genoeg mensen die hebben heel veel gewoontes en die hebben er helemaal geen last van. Dan moet je ook vooral niet komen.
Is geen reclame.
Nee. Maar je moet het wel leuk vinden om te kijken wat de oorsprong en de oorzaak is van de dingen die je doet.
Ja. En komen de mensen ook wel eens terug bij jou?
Ja, ze vinden het gek genoeg altijd leuk om terug te komen. Dus als er iets nieuws is waar ze tegenaan lopen, ja, dan weten ze dat het vertrouwd is en dat ze dan bij mij terecht kunnen om ook daar weer de volgende stap te maken om weer verder te groeien.
Ja, nu stond er op jouw website dat je vaak ook werkt met die opdrachten voor thuis.
Ja.
En dat is dan ook een onderdeel van de behandeling, zeg maar?
Ja, zeker. Ik werk heel erg praktisch gericht. Ik vind het heel belangrijk dat je alles wat je leert bij mij ook kan integreren in je leven. Zodat het een nieuwe manier van leven wordt. Waardoor de nieuwe weg, zeg maar, of je eigen weg gewoon makkelijker gaat. En dat is per persoon verschillend. Dus bij de een is het een ademhalingsoefening. Bij de ander is het volg met je ogen waar je handen gaan. Dus dat betekent focus houden op de dingen die je doet. Bij weer een ander is dat maak memo-briefjes met mooie zinnen waar je blij van wordt. Dus het is echt op maat. Het is
heel divers.
Heel divers en heel persoonlijk. En echt eigenlijk wat bij die persoon past. Ja. En wat die persoon ook echt nodig heeft op dat moment.
En het is ook iets wat iemand langer dan, ook al komt diegene niet meer bij jou, dat dat toch iets is wat iemand blijft doorzetten in het leven.
Het is eigenlijk de oude gewoonte vervangen voor een nieuwe. En als je dan de oude gewoonte vervangen hebt, dan hoef je die oude gewoonte niet meer te doen. Die is natuurlijk ook opgelost door die emoties te verwerken. En daardoor heb je een nieuw startpunt. En daar vandaan kan je dan verder met die positieve gewoonte of jezelf meer zelfvertrouwen geven of aardig voor jezelf zijn, lief voor jezelf zijn, beter je grenzen stellen.
Ja.
Dat zijn allemaal factoren die daaruit voortkomen.
Ja. Nu heb je in het voorgesprek, noemde je een man die jou tegenkwam en die dacht ik moet bij die vrouw zijn om een onverklaarbare reden.
Ja.
Wat kwam er uiteindelijk uit waar die mee zat?
Ja, nou die meneer die lag in echtscheiding en die wilde eigenlijk gewoon meer rust vinden in zijn leven. Want de hele tijd was zijn hoofd vol met al die verhalen en alles wat daarmee te maken had. En hij kreeg maar zijn hoofd niet rustig. En op de een of andere manier zag hij mij staan. Ik was in een winkel en was met mijn boek. En toen zei hij, ik moet je iets verklappen, zei hij later. Ik moest bij jou zijn. En in het proces van ontspanning en ademoefeningen kwamen we eigenlijk bij een stukje terecht dat hij zijn moeder was verloren toen hij 3 was. En dat had nooit iemand hem verteld. Natuurlijk toen hij ouder was wel. Maar zijn moeder was eigenlijk, de ene dag was ze er nog en toen was ze ineens weg. En dat heeft hem zo'n trauma opgeleverd dat hij daar weer dat stukje verkrampt is geraakt. Net als dat kan gebeuren als wij heel ergens van schrikken. Dan verkrampt je lijf. Nou, en bij een kind verkrampt het lijf dan ook dusdanig. Maar die gaat dan eigenlijk in die verkrampte toestand het leven verder leven. En dat is dus ook gebeurd. En dan kan je prima je leven leven. Is geen enkel probleem. Maar nu wij tijdens deze sessies erbij kwamen, dat daar de kern lag en de start lag van zijn manier van leven. En dat opgeruimd is. Schreef hij me 2 weken daarna van ik heb nog nooit zo goed, zo lang en zo diep geslapen als dat ik nu doe. En het opgewonden standje wat ik altijd ben geweest, mijn hele leven lang, die is gewoon weg. En dat is, ja, dat is, ik noem dat altijd echt wel wonderen. Ik vind het echt heel magisch. Dat dus zo'n gebeurtenis die zo onbewust in je systeem verborgen zit, zoveel invloed kan hebben op je leven. En hij had een geweldig leven, niks mis mee. Maar dat hij dan zo bijna tegen de 70 toch tot de ontdekking kwam dat er toch iets gebeurd was, waardoor hij nu ineens toch veel meer rust ervaarde en toch heel anders in het leven stond.
Ja.
En ook andere mensen ook anders zag. Dus zijn wereld is letterlijk veranderd.
Ja, dat lijkt me een hele mooie opsteker ook.
Jazeker.
Als je dat hebt bewerkstelligd.
Ja, die meneer vooral ook. Hè? Want het zijn toch de mensen zelf die komen met een hulpvraag. En pas als iemand komt met een hulpvraag kan ik helpen. En je doet het samen.
Ja.
Ik begeleid mensen op hun weg om te ontdekken waar we ja, de winst kunnen behalen, zeg maar.
Ja, ja, op je website staat dat je zelf ooit verdwaald was. Ja. En ja, op welke wijze bedoelde je dat?
De rode draad in mijn leven is eigenlijk rouw en verlies. Ik ben ook zelf op jonge leeftijd mijn moeder verloren. Die is op een gegeven moment ziek geworden. En later bleek dat ze de ziekte van Creutzfeldt-Jakob had. Dus dat is een superversnelde dementievorm. Waardoor je eigenlijk steeds minder kan. Toen is ze eigenlijk op een gegeven moment overleden. En dan ga je door met je leven. Maar ik heb haar natuurlijk wel altijd gemist. Toen werd mijn vader dement. Alsof dat nog niet genoeg was wat ik met mijn moeder meegemaakt had. En daar heb ik eigenlijk heel lang voor gezorgd. In die tussentijd had ik zelf een dochtertje gekregen. En toen was mijn vader in 2005 overleden. En toen dacht ik van zo, hè, nu is de zorg, zeg maar, voor mijn ouders, die heb ik allemaal keurig netjes gedaan. En nu is het tijd en dan ga ik eens kijken wat ik wil gaan doen met mijn leven. Wat ik verder wil gaan doen met mijn leven. En ik was op wintersportvakantie. Dat was mijn eerste vakantie dat ik zonder zorgen over thuis een vakantie kon vieren. En toen bedacht ik dat ik het wel leuk vond om andere mensen te gaan begeleiden. En dat ik iets met kinderen wilde gaan doen. Dus daar is het idee geboren voor de opleiding kindertherapeut. En toen kwam ik terug van vakantie. En mijn broer die kwam nog op maandag kwam die nog langs. En die moest spelen. Die speelde accordeon en die speelde bij een koor. En dat was allemaal heel gezellig. En ik heb niks gemerkt. Er bleek niks aan de hand. En de donderdag daarna kreeg ik een telefoontje van zijn vriendin. En toen had hij zelfmoord gepleegd. En toen stortte mijn leven compleet in. En achteraf kan ik zeggen dat ik toen echt in een depressie geraakt ben. Onze dochter ging niet zo goed op school, want daar werd dyslexie geconstateerd. En eerst was er niks aan de hand en later ineens moest ze blijven zitten. En ik was niet meer eigenlijk bij machten en krachten om nog de moeder te zijn die ik altijd voor haar had willen zijn. Want dat lukte gewoon niet.
Als je zoveel meemaakt achter elkaar.
Oh ja, en op dat moment had ik dat ook niet door. Maar dat kwam natuurlijk pas later dat ik dat allemaal terug kon kijken. En toen ik daar uitkwam en die opleiding ben gaan doen, daar heb ik echt een mega grote spiegel voorgeschoteld gekregen. Dat alles in jezelf zit. En dat je ook alles uit jezelf moet halen.
Ja.
En daar ben ik 4 jaar lang door de mangel gehaald. En dat heeft mij echt heel anders in het leven gezet.
En welke opleiding was dat?
Opleiding voor holistisch kindertherapeut.
Oh ja.
Ja.
Ja. Maar dat heeft je door de mangel gehaald, maar je bent er beter gestreken en gewassen uitgekomen.
Gestreken en gewassen en geklopt en geveegd uitgekomen. En daarbij had ik echt het gevoel van, en dit gun ik andere mensen ook. Ik wil mensen echt begeleiden dat het echt anders kan. Dat je ook gewoon, al is je leven nog zo donker en zo zwart, dat als je ergens het lichtpuntje ziet en wil veranderen en wil zoeken naar van hoe kan ik hier beter uitkomen, dat het ook echt mogelijk is.
Ja.
Ja.
Nou, dankjewel. Tot nu. En we gaan even verder met muziek. Thank you. Ja, Fleetwood Mac met Go Your Own Way uit 1977 van het 11e studioalbum Rumours. Het werd uitgebracht als de eerste single van het album in december 1976. Raymond Arons heeft weer een column geschreven en we zijn zeer benieuwd naar de inhoud. Raymond, steek van wal.
Dankjewel, Janine. Not Done. SLICS, en dat staat voor Stichting Landelijk Infocentrum Kansverspelers, is een algemeen nut beoogende instelling, zoals dat zo mooi heet. Ons doel is onder andere bewustwording van gokproblematiek overal waar dat gespot wordt. Zo merken we in allerlei berichtgevingen en verhalen dat steeds meer Nederlandse jongeren op school via hun mobiel met gokken bezig zijn. Of dit nu om sociale gokgames gaat zonder geld, of om echt gokken door te wedden op voetbalwedstrijden. Waar we ons vooral zorgen over maken, is dat gokken steeds meer geaccepteerd wordt in een steeds grotere kring en dan vooral bij onze jeugd. Die hebben nog niet voldoende overzicht van wat de risico's nu eigenlijk zijn en dreigen daardoor in gokspelletjes te verdwalen. Met het uiterste gevolg gokverslaving. Zo zijn er in Engeland al ongeveer 55.000 gokverslaafde jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Daarom willen wij ook op scholen voorlichting gaan geven en daarom ging ik afgelopen zaterdag naar de jaarbeurs voor de Nationale Onderwijstentoonstelling NOT, N-O-T, met een uitroepteken. Het grootste vakevent voor professionals in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het primair en voortgezet onderwijs. De bedoeling was om de eerste contacten te leggen om te onderzoeken of en hoe wij voorlichting konden gaan geven. Op scholen dus. Daarvoor had ik een afspraak gemaakt met mijn goede vriend en directeur bij Oberon, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en oprichter van Vinci Toponderwijs. Hij stond daar met de stand en dacht, en ik dacht, laten we eens van gedachten wisselen. Vrolijk gestemd pakte ik de trein van Sloterdijk naar Utrecht en na een voorspoedige reis kwam ik in de jaarbeurs. Een drukte van belang met allerlei verschillende innovaties op onderwijsgebied, van klimrekken tot robots en vernieuwende technieken. Zoals gezegd, eerst naar de stand van mijn vriend en eventjes een kopje koffie doen op het overdekte terras. We zitten zo rustig bij te kletsen en dan zie ik tot mijn grote verbazing mensen met shirts van de Vriendenloterij langskomen. Ik kijk Walter aan, zo heet hij. Wat doen die hier? Ja, die staan hier ook al de hele week, was het antwoord. Nou, ik was natuurlijk gelijk getriggerd. Op een onderwijsbeurs, specifiek gericht op onze jeugd, die daar natuurlijk ook rondliep, een gokaanbieder. Het moet niet erger worden. Dus ik op onderzoek uit. En ja hoor, daar stonden ze met een grote wand vol vriendenloterijreclame en drie mensen die daar bezig waren te colporteren. En ze hadden het nog druk ook. De onderwijzers stonden bij wijze van spreken in de rij om een abonnement af te nemen. Mijn mond viel van verbazing open. Ik ging erbij staan en luisterde mee. Ja, mevrouw, we moeten wel uw identiteit controleren. Met behulp van speciale laptops ging dat snel genoeg. Ik ben daarna naar de informatiebalie gegaan om met de manager van de beurs te gaan praten. Maar die was niet te bereiken. Met de dame achter die balie kwam ik in verder gesprek. Zij zei dat de Vriendenloterij wel vaker met stands op soortgelijke events stond. En dat zij in haar vorige werk als thuiszorgmedewerkster ook regelmatig zaken met gokproblematiek meemaakte. Zo was een oudere dame die licht dementeerde door haar zoon bestolen van haar spaargeld en goederen, zoals juwelen. Zo'n 75.000 euro. En hoe lastig het was om te zorgen dat hij niet doorging met die praktijken, terwijl ze toch aan de afschriften en aan het verdwijnen van die juwelen kon zien en aflezen dat hier iets mis was. Uiteindelijk bleek dat die zoon alle geld opmaakte aan gokken. Zo kwam ik dus totaal onverwacht bij een vriendbezoek met een zakelijk randje met gokproblematiek in aanraking. Beide zaken, zowel de aanwezigheid van de Vriendenloterij op zo'n onderwijsbeurs en het misbruik maken van het vertrouwen van de oudere hulpbehoevenden, zijn not done. Wij als maatschappij moeten de gokproblematiek echt serieus nemen. Ik dank u.
Ja, u luisterde naar het nummer I'm a Gambler van Lace. En dat is zijn enige echte hit geweest in die periode, in de jaren 70, als ik het goed heb. Ik ga nu verder met het interview met Patricia Leenaerts. En voor, vlak voor het einde van het eerste deel hadden we het over hoe door jouw eigen ervaring je ertoe bent gekomen om te doen wat je doet als coach. En je hebt daar ook een, naast de behandeling die je hebt, heb je ook een aantal dingen op een website staan, waaronder een gratis inspiratiegesprek. Maar je hebt ook een e-book daarop staan wat mensen kunnen downloaden. Kun je nog heel kort iets zeggen over dat boek?
Ja, het e-book is eigenlijk de weg terug naar jezelf. Het is eigenlijk een reis die je maakt om alle dingen die gebeurd zijn in je leven los te laten. En dat is een heel praktisch gericht boek, ook met fysieke oefeningen. En ik werk holistisch en dat is body, mind, soul en spirit. En dit boek is eigenlijk meer voor mind en body. En je kan heel goed zelf aan de slag met de oefeningen die erin staan. En ik noem dat 33 vitalizers en de weg terug naar jezelf. En dat is gratis te downloaden op de website patricialeenaerts.nl. En het inspiratiegesprek is, als je het leuk vindt, om een andere route te nemen of een andere weg in te slaan. Om eens te kijken hoe je leven er tot nu toe uitziet en wat je anders wil.
Oké. Nou, dank voor die informatie ook weer. Ja. Dan gaan we nu praten over het boek Millie en zijn vriendjes. Jij hebt dat boek geschreven en het is in het Nederlands en het Engels. Het is op elk blad staat links het Nederlands en rechts het Engels. Hoe kwam je op het idee om het boek uit te geven of om het verhaal te maken?
Het boek is ontstaan met een gesprek met een oogmeting bij de opticien. En wij kenden elkaar al wat langer. En die meneer die had een vraag over iets met zijn kinderen. En daarin heb ik een soort dialoog met hem gedaan. Waardoor hij zoiets had toen hij me aankeek van... Oké, zo had ik het niet bekeken, maar dank je wel. En toen ik naar huis ging, bleef elke keer zijn antwoord zo van... ja, als ouders doe je ook maar je best. Bleef steeds maar rondzingen, zeg maar. En dat bleef steeds maar terugkomen. En toen ontstond er een verhaal. En dat ben ik gaan opschrijven... En uiteindelijk is dat verhaal een boek geworden. Mede door een lieftallige collega die zei, stuur mij dat verhaal eens op. En dat heb ik gedaan. En die zei van, deze informatie is te leuk, te waardevol. En daar moet je een boek van maken. En toen zei ik en een boek. Hoe kan dat? Hij zei, als je het wil, dan ga ik je helpen. Dus daar heb ik even kort over nagedacht. En zo hebben wij samen de reis gemaakt om het boek te maken en... te schrijven en een auteur te vinden, van een illustrator te vinden die de tekeningen erbij gemaakt heeft.
Ja, en het boek gaat over Millie en zijn vriendjes. Ja. Welke thema's moesten er aan bod komen op dat jij met dat boek met kinderen kon gaan praten?
De thema's in het boek zijn eigenlijk, de rode draad is eigenlijk de open communicatie op te starten tussen ouders en kinderen. Dus behalve van trek je jas aan, ruim je schoenen op, maak je huiswerk, ga je tanden poetsen en ga naar bed. Om een wat diepere laag in het contact zeg maar te bewerkstelligen door meer vragen te stellen en voorbij de woorden te kijken. Dus een kind kan soms iets zeggen. Natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld is van ik heb buikpijn. Maar wat ligt daar nou achter? Hè? Wordt het kind gepest op school? Voelt hij zich onzeker? Is hij verdrietig? Is hij boos? En vaak zit daar ook weer een emotie achter. En die emoties, dat zijn de basis van het gedrag van een kind. En elk gedrag van ieder kind, maar dus ook van een volwassene, die begint ergens. En dit boek, dat neemt je eigenlijk ook mee zo van... ga eens kijken of je kan merken waar iets begonnen is. En zo kan je daar met een kind zeg maar op een andere manier mee omgaan. En het gaat over talent. Ieder kind heeft een talent als die geboren wordt. Dus het is heel, het gaat over een hondje die graag in een boom wil klimmen... omdat de kat boven in de boom zit. Maar hij probeert en hij oefent en hij blijft zijn best doen. En als je dat als kind dus ook probeert... omdat je hetzelfde wil doen wat een van je ouders doet... of wat je broertje of je zusje doet... dan word je heel ongelukkig. Dus vind je eigen weg in het leven, vind je eigen talent... en ga daar heel veel mee oefenen, zodat je er steeds beter in wordt. En dan wordt je leven simpel, eenvoudig... en in ieder geval makkelijker voor jezelf en je omgeving.
En wat voor soort vragen zou je een kind nou kunnen stellen... naar aanleiding van het verhaal?
Dat zijn hele bijzondere vragen die eigenlijk heel simpel zijn, waar wij als volwassenen altijd van denken dat we het antwoord wel weten. En een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn van, in wat voor soort huis woon jij? En luister dan eens wat een kind van 4, 5 vertelt over hoe hij of zij het ervaart. Hè? Of vraag aan een kind als die al op school is van, wie is jouw beste vriendje of vriendinnetje? En dan begrijp ik oprecht dat mensen denken, ja, maar dat weet ik allemaal. Maar het gevaar schuilt erin dat het beste vriendje of vriendinnetje de grootste pestkop van de klas is, die graag als vriendje of vriendin wil hebben, zodat hij zelf niet gepest wordt. En dat zijn van die verborgen dingen in een kinderleven, waar je dan achter kan komen als je, zeg maar, voordat het gebeurt, al de openingen voor een gesprek hebt gehad, zodat een kind weet van, hey, niet, ja, dat hij zijn ouders niet vertrouwt, maar ik kan bij mijn vader, moeder, oma terecht, of bij de buurvrouw, als er iets is. Want ik weet dat dat niet zo hoort.
Ja. En als je dat voorbeeld van dat huis, wat zou je daaruit kunnen destilleren?
Gewoon om de kinderen de ruimte te geven om hun eigen fantasie te delen en te vertellen. Hè, kinderen die vertellen ook wel eens van, er ligt een monster onder mijn bed. En dan zeggen ouders van, nee, dat is niet waar. Hè, maar vraag maar eens even, en wat is dat voor monster? En wat doet dat monster dan? En wat zullen we doen om te vragen of het monster weggaat? En wat is jouw oplossing daarvoor? En dat werkt. En dan is een kind gerustgesteld. Maar als je het maar van tafel veegt en zegt van, nou, er is helemaal geen monster, ga nou maar slapen. Eigenlijk wordt het dan alleen maar erger, omdat een kind zich dan niet zo gehoord en gezien voelt.
Ja.
En dat is ook de basis waar ik mee werk met volwassenen. Ergens is er ooit iets gebeurd wat voor andere mensen onbelangrijk bleek, maar voor die persoon wel heel belangrijk was.
Maar er is niet op gereageerd.
Er is niet op een manier gereageerd waar het gevoel en de emotie de ruimte kreeg.
Ja. En zou je eens een aantal voorbeelden kunnen geven van die een voorlezer zou kunnen zeggen tegen een kind of vertellen over zichzelf, die van belang kunnen zijn?
Ja, wat heel leuk is om als voorlezer meer van jezelf te laten zien. Bijvoorbeeld van vroeger toen ik klein was, woonde ik. En ik woonde persoonlijk midden in Den Haag, in een straat waar iedereen lekker buiten speelde, stoepranden, hinkelde en bordje tik deed. Nou, dit zijn al 3 spelletjes waarvan kinderen van deze tijd zoiets hebben van, wat is dat dan? Als je je verhaal deelt vanuit jezelf met de emotie en je ervaring daarbij, dan blijft dat hangen bij een kind en dan komt het aan. Terwijl als je de platte tekst van het boek alleen maar voorleest, dan is het een leeg verhaaltje. En zo krijg je dus gewoon meer inzicht in een vader, moeder of opa en oma. En waar komt dat nou door dat ik dit zo leuk vond om te doen en belangrijk vond om toe te voegen? Zoals ik er straks al vermeldde, mijn moeder is vrij jong overleden. Tenminste, ik was vrij jong. En ik kende mijn moeder helemaal niet. Want wij hadden dat soort gesprekken helemaal niet. Tegen de tijd dat ik uit de puberteit was en mijn recalcitrante gedrag een beetje rustiger werd, was ze er niet meer. En daarom vind ik het zo mooi als je heel jong kan beginnen om die basis te leggen met je kind. Dat ik wel met mijn eigen dochter gedaan heb. Gewoon elke avond voor het slapen gaan. Even 5 of 10 minuten. Meer is echt niet nodig. Maar echt het echte contact aan te gaan.
Ja.
En dat is voor volwassen mensen soms heel moeilijk ook. Dat realiseer ik me.
Ja. Ja, zeker. Want als je zelf niet echt gezien bent.
Dat is een uitdaging.
Dat kan je zo noemen, een uitdaging.
Je kan daar heel veel van leren.
Ja.
En samen groeien.
Zeker. En heb je ooit het boek tijdens het schrijfproces zelf aan een kind voorgelezen?
Ik heb het door verschillende ouders voor laten lezen aan de kinderen. Omdat dat een vertrouwd stukje is voor de kinderen. En daar heb ik de feedback van gekregen hoe de kinderen daarop reageerden. Maar ook vooral wat het met de ouders deed. Want het is een kindervoorleesboek met net een stapje meer. Maar ik krijg van de ouders eigenlijk terug dat ze wel even wakker geschud worden en bewust worden gemaakt van hun gedrag en hun manier van leven en hoe ze omgaan met de kinderen. En dat is eigenlijk super positief en leuk om te merken.
Ja. Dan kun je daar een voorbeeld van geven.
Er staat bijvoorbeeld in het boek iets over Millie die lekker gaat gevotten, in de modder speelt en in het bos kleine beestjes en diertjes tussen de bladeren en de boomstammen ontdekt. En de kinderen hadden geroepen van, mam, ik wil vanmiddag naar het bos, net als Millie, gaan kijken wat er tussen de blaadjes en de boomstam. En dan heb je dus een hele andere woensdagmiddag dan wat je normaal gesproken zou doen met je kinderen. Dus het daagt ook uit om eens een keer iets anders te doen dan wat je eigenlijk zo gewend bent.
Ja, En misschien ook wel het idee van dat kinderen niet vies mogen worden. Dat ja, ze dat laten zeker. Varen.
Ja, en wat daar dan een hele leuke... Het is een boek met laagjes in emotie, maar ook nog dieper. Als een kind op school is, dan heeft hij heel veel indrukken. Dan maakt hij heel veel mee. En het is eigenlijk net als een spons. En die raakt helemaal vol. En als je dan s'avonds lekker relaxed onder een warme douche gaat voordat je naar bed gaat, dan knijp je eigenlijk die spons een beetje uit. Waardoor de kind zeg maar weer in zijn rust terug kan komen bij zichzelf. Waardoor die makkelijker inslaapt en lekkerder slaapt 's nachts.
Ja.
Dus het is eigenlijk een voorloper op emotie verwerken en bewustzijn. En helder kijken letterlijk van ja, wat kunnen wij doen met onze jonge kinderen om te zorgen dat de stress niet zodanig opbouwt dat ze op hun 18e burn-out hebben of overspannen raken.
Dus dat je zeg maar iedere avond even het ventiel opendraait.
Het ventiel opendraait, maar ook oprechte aandacht even schenkt om even gewoon... En dat is soms voor ouders heel moeilijk. Ik had een paar jaar terug een moeder en die zei, ik ben alleenstaand moeder, ik heb het veel te druk, ik kan dat echt allemaal niet. En toen heb ik haar gevraagd wat wel mogelijk was. Ze zei, ja, als ik thuis kom van mijn werk 's avonds om 6 uur, dan moeten we aan het eten koken beginnen. Ik zeg, is het een manier, een idee of je zoon dan misschien kan helpen? Het ging over een 11-jarige jongen ook. En ze zei, heb ik nooit aan gedacht. Ik zeg, nou vraag het eens aan hem. En daar is een mega gaaf contact ontstaan tussen moeder en zoon. En dat die jongen die vond het geweldig dat hij mocht helpen. En dat hij ook nog koken leuk vond. Dus...
Wow.
Ik kwam daar jaren later nog eens tegen en toen omhelste ze me en toen zei ze van je hebt ons leven compleet veranderd gewoon door de dingen die je ons hebt geleerd.
Een mooie compliment.
En dat is heel praktisch, hè?
Ja.
Het is niet ingewikkeld. Soms is het zo praktisch dat het zo voor je neus ligt dat mensen het zelf niet zien.
Ja.
Daar help ik graag bij.
Ja, dat snap ik. En het boek wat je hebt geschreven, dat is ook in een braille versie te verkrijgen. Het is natuurlijk heel mooi. En heb je het ergens gepresenteerd, je boek?
Ik deel heel veel op social media over de activiteiten die ik doe. Millie heeft een eigen website. MillieEnZijnVriendjes.nl en MillieEnHisFriends.com. Omdat Millie in het Nederlands en in het Engelstalig is, is de website ook dubbeltalig. En Millie is al heel ver op reis. En ik hoop dat hij nog veel verder op reis gaat. Maar hij is in Amerika, hij is in Turkije, hij is in Italië, hij is in Nepal. Hij is in Engeland en hij is in Duitsland.
Daar wordt het allemaal gebruikt.
En daar is hij allemaal al inderdaad naartoe. In Nepal is hij ook in de braille versie bij de blinde en slechtziende kinderen. Omdat ze daar eigenlijk heel weinig materiaal hadden.
Ja.
Dus de boodschap die Millie brengt en die ik wil delen met de wereld, is eigenlijk, hoe wachten wij de wereld in?
Ja, precies. Denk je dat er nog een vervolg komt of een ander boek over een meisjeskat met de moeder? Of...
Nou, wie weet. Daar heb ik wel eens over nagedacht. En nu, deze is eigenlijk nog zo vers, dat ik volledig mijn tijd en aandacht ook wil richten op dit boek, om dit tot een succes te maken en zoveel mogelijk mensen en kinderen, opa's en oma's en docenten te kunnen bereiken om op een andere manier naar kinderen te kijken, zodat ze zich echt gezien en gehoord voelen.
Ja.
En dat kan heel eenvoudig zijn. Het zit in de kleine dingen.
Ja, ja. Maar je hebt dus wel heel veel reacties gekregen als het al zo ver over de wereld verspreid is.
De website staat vol met prachtige referenties en reacties van mensen, wat het ze gebracht heeft. Laatst kreeg ik nog een reactie van een meneer, een volwassen man, die het ook gelezen heeft. En die herkende zoveel dat hij dacht van, dit is eigenlijk een boek voor volwassenen. Dat moet iedereen lezen en niet zozeer alleen maar voor kinderen.
Ah, mooi. Nou, daar heb ik helemaal niets meer aan toe te voegen. Patricia, heel hartelijk bedankt voor je komst en voor alle informatie. Vond het heel boeiend.
Dankjewel.
Raymond Arons, idem dito. En Michiel en Beb, dank ik voor de techniek. Volgende week herhalen we een uitzending over de Leo Smit Stichting. Dit naar aanleiding van het uitbrengen van een nieuwe cd door Lucas en Arthur Lussen. Die heet Dutch Masters en hierop staat werk van Leo Smit. De stichting die is opgericht is een kenniscentrum voor componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. Kijk op Facebook, Twitter en op www.cliëntenbelangamsterdam.nl. Tot volgende week. Dag.